Goedemorgen allemaal. We mogen kijken naar Gods woord. Ik ervaar het zelf als schakelen nu. Ik weet niet hoe u het ervaart, omdat je de verhaal van Annie hoort natuurlijk. En dan zit je ja, met een hele andere mindset. En dan moet je in één keer iets nu gaan presenteren of bespreken, wat dan ook. Maar ik moest hier aan denken. Toen de heer Jezus stierf, toen waren ze ook allemaal verdrietig. Maar God ging door. En ik denk dat ook, Annie is er niet, maar ik zou het ook zeggen als ze er is. Het feit dat ze er, hoe ze erover praat, geldt dat ook voor ons. Het eindigt niet bij de dood. Amen. En tuurlijk is het verdrietig en dat zegt en Annie ook. En het verdriet ervaren we ook. Dat je denkt, ze gaat weg. Misschien komt ze nooit meer hier. Maar jongens, dat was het begin. Het is pas het begin voor haar en voor ons. Ik geloof dat Billy Graham het zei, als je hoort dat ik dood ben, geloof het niet. Het is pas begonnen. En dat geldt voor Annie ook. Dus tegelijkertijd in het verdriet wat we hebben, wat ik ook absoluut laat staan, kijken we door naar die hoop waar Annie getuigenis van is. En van juist vanuit die hoop die wij hebben, met het leven nog voor ons misschien. We weten het natuurlijk niet, hè? Want het kan nog eerder afgelopen zijn dan Annie. Want God, ja, we weten niet hoe ons leven loopt. Maar mogen we ook vooruitzien. En we staan aan het begin van een jaar waarin we Annie gaan verliezen. Maar hij gaat naar de Heer toe. En dan heeft ze het nog beter. Maar het verlies is er. En tegelijkertijd ligt er heel veel voor ons. En misschien heeft u wel goede voornemens genomen. Wie heeft het gedaan? Heel goed. Even nog één keer. Dit is schrikbarend. Wie heeft goede voornemens gedaan? Voor de mensen die thuis luisteren. Er gaan 5 handen van ongeveer 120 man omhoog. Nou, geef dat niet. Nou, doe ik het zelf ook niet. Ik heb wel 1 goede voornemen. Dat is weer lekker sporten. Mijn blessure is nu bijna weg. Dus ik hoop dat ik het weer kan gaan doen. Nou, zou ik dat toch wel doen. Maar een goede voornemen, zegt het al. Je wil iets goeds gaan doen en je hebt dat voorgenomen om te gaan doen. Nou, dat sluit een beetje aan waar we het over gaan hebben. We hebben de serie Richters zijn we begonnen. En we hebben naar een aantal dingen gekeken. Een van de eerste dingen was namelijk Otniel de verlosser. En elke keer komt er een punt terug, ook vanmorgen weer. En hier noemde ik dat bij Otniel, noemde het beproeving. En ongehoorzaamheid, ook zien we vandaag weer. Het tweede wat we gezien hebben was Ehud en het tweesnijdend zwaard. Overheersing, dat was weer een andere vijand die over hun heerste. Het tweesnijdend zwaard, dat was het woord van God. En Ehud, de daadkrachtige, die gebruikte het. En Otniel was meer gericht op de geest van God en het beeld van de Heer Jezus. Daarna krijg je de derde richter, Samgar, die behandel ik niet. Er staat één tekstje van. Daarna krijgen we de vierde richter. En die laat ik wel zien. Die heb ik niet behandeld in deze serie, maar wel in Vrouwen in de Bijbel, deel 17. Dus eigenlijk hoort hij ertussen. Voor de mensen die thuis luisteren of dat u zelf nog een keer zegt van, ik ga het naluisteren, moet je eigenlijk deze twee doen en dan Vrouwen in de Bijbel deel 17. Dan heb je het gevolg een beetje van het boek Richteren. En dat brengt ons bij vandaag, bij het thema, de roeping van Gideon. En de roeping van Gideon heb ik toch bewust zo gekozen, want ik dacht eerst de roeping. En dan denk ik, iedereen, ik word geroepen, dat is sowieso. Gideon is toch een beetje van afstand nog en een beetje veilig. Maar ik wil specifiek kijken naar de roeping van Gideon. En dan natuurlijk ook weer naar onszelf, van wat betekent dat voor ons? En wat kunnen we eruit leren? Ik wil kijken naar 3 dingen, zoals u gewend bent. En dat zijn deze 3. Onderdrukking, ongehoorzaamheid en de roeping. En het eerste punt ja, sluit aan bij de punten uit het eerste deel en het tweede deel. Beproeving, overheersing, ongehoorzaamheid. En die komen hier weer in terug. Want dat is eigenlijk het verhaal van Richter. Van Richteren. Of de richters, ligt er aan hoe je het noemt. Elke keer zie je dat het volk afdwaalt van God. Ja, hartstikke mooi boek. Het is natuurlijk hartstikke fantastisch om alleen maar genade te preken. Maar dit boek staat er ook in. Maar elke keer zie je juist in die situatie dat God het volk terugroept uit zijn genade. Door zijn genade. En daar gaan we morgen weer naar kijken. We gaan een gedeelte lezen uit Richters of Rechters 6. Ik lees uit de NBV en dat is Rechters. En er staat boven Gideon geroepen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heere. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midian, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midianieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenvielen, alles verwoesten. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede. En het volk liep de Heere te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebin bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Ebiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dossen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in een wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heere zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: dat kun je omdat ik je bijsta. Jij zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om aan u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een effa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem: leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest en hij riep uit: nee, Heer, nee, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust: je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. En Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het: de Heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land van de afstammelingen van Ebiezer in Ofra. Tot zover. Dat is een heel gedeelte, maar het is belangrijk, denk ik, om het in de context te lezen. Richteren. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom, staat er, daarom leverde hij hun uit aan het volk van Midian. Eigenlijk wordt het een beetje eentonig, want het gaat nog een aantal keer gebeuren. Dan weet u dat al. Gaan we de serie verder. Het volk deed slecht in de ogen des Heeren en de vijand kwam er. Maar direct is dat al weer voor ons een boodschap. Zijn er vijanden in ons leven? Komt keer op keer terug. Kan je ook niet omheen. En het boeiende vind ik, er staat de roeping van Gideon. Maar je leest niet direct de roeping van Gideon. Eerst wordt de geschiedenis, de situatie beschreven zoals die was. En in die situatie wordt Gideon geroepen. Nou, en ik denk dat wij gewoon als we kijken naar de situatie van Israël, het niet zo vreemd is of niet zo verschillend is misschien van onze wereld, van onze maatschappij. Hoe wij met dingen omgaan. En misschien zelfs wel persoonlijk, ik hoop het niet, maar het zou kunnen. 40 jaar rust is het weer zover. Een nieuwe generatie is ongehoorzaam aan God. En dan komen er twee volken. De Midianieten en de Amalekieten. En het interessante daarvan is dat het eigenlijk familie is van Israël. De Amalekieten zijn nakomelingen van Esau. Dat kun je dan weer vinden. En voor de Bijbeltijgers Genesis 36 vers 12. De Midianieten zijn nakomelingen van Midian. Zoon van Abram en Ketura. Abram trouwde later, toen Sara overleden was, met Ketura. Daar komt dit volk uit. Het waren neven van Israël. Ja, raar. De eigen neven die vallen het land aan. Maar weet u, als je nog doorgaat met de familie, zeg maar, dan heb je de islamieten. Abraham en een slavin, Hagar, kreeg Ismaël. Daar komen de islamieten uit voor. En ook die vielen Israël aan. Verschillende volkeren. En eigenlijk als je dat plaatst op de huidige situatie. Kijk eens naar Israël. Exact dezelfde volkeren vallen eigenlijk Israël aan. Exact dezelfde volkeren willen op dit moment nog steeds Israël de zee indrijven. Het is een verhaal van alle tijden. Het is een verhaal wat nog steeds actueel is. En de koppeling naar ons is misschien dit. Misschien ervaart u uw grootste strijd van een broer of zus. Binnen de familie. Misschien leeft u in de gemeenschap en denk je, mijn grootste strijd komt van die en die. Totaal onbewust misschien van de ander. Hier was het echt doelbewust. Ze wilde echt doelbewust het vernietigen. Nou, ik mag aannemen, zover ik u ken, ik ken u niet allemaal, maar dat dat niet echt het geval is. Maar er zijn wel situaties dat er strijd is in het gezin. Dat er dingen gebeuren dat je denkt van, hoe moet ik daarmee omgaan? En dat je het ervaart alsof de mensen komen en je misschien zelfs wel onderdrukken. Want wat gebeurt er in dit gedeelte? Iets heel interessants. Amalek wordt hier genoemd. En dat is even los van onze situatie. Maar Amalek is de voorvader van de Amalekieten. Dat betekent kwaad. En er wordt gezegd dat zij ook kinderoffers brachten. Exodus 17 zegt dit, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. En als je de Bijbel doorleest, kom je het elke keer tegen. Koning Saul vocht tegen Amalek. Die moest het volledig vernietigen, deed het niet. Koning David vocht tegen Amalek. Constant gaat die strijd door. Als je het boek van Rut neemt, wat behandeld hier is. Wie was Haman? Een Amalekiet. Elke keer is het dit volk wat strijdt tegen Israël. Geestelijk gezien voor ons is er maar één die zo'n strijd voert. Dat is de vijand, dat is de duivel. En als we kerst even terughalen, ik heb het toen ook genoemd. Op het moment dat de heerser van hemel en aarde geboren werd door een mens. Wat is het eerste wat gebeurde? Direct werd Herodes opgeroepen om een macht te eten. Alle kinderen moesten vernietigd worden. De demonische machten beginnen direct te werken. Maar wat weten wij uit het woord? Het licht is in de duisternis gekomen. En de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Hij heeft overwonnen. Maar die heerser is nog steeds aanwezig. Een brullende leeuw, zoals het woord het zegt in Jacobus. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen. Waar de zwakste zich bevonden. Vergeet het niet. En wanneer straks de Heer uw God uw vrede heeft gegeven in het land, dat u als grondgebied van hem krijgt door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg ervoor dat niets op de aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. De vraag is dit. Zijn er dingen in ons leven die nog steeds herinneren aan Amalek? We staan voor een nieuw jaar. Het thema van vorige week was ploegen en volgen. Volgen en ploegen, dat was het. Ik denk dat dit er heel goed bij sluit. Deze preek had ik eerst voor de kerst. Ik denk dat is niet zo'n goede kerstpreek, daarom heb ik hem veranderd. Ik denk ik doe hem met het nieuwe jaar. Maar ik denk dat het niet toevallig is. Volg ploegen. De roeping van Gideon. Hij was trouwens een landbouwer nog, dus sluit mooi aan. De vraag is, zijn er nog situaties van Amalek in ons leven? Liggen er nog dingen waarvan u door de Heilige Geest nu haarfijn weet? Dit moet weg. Weet je wat het gevolg is als we het niet doen? De opbrengst van het land wordt vernietigd. Richteren 6 vers 3. Elk jaar, en let op, wanneer het gewas op het veld stond. Ze kwamen niet eerder. Wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanvetten en vielen Israël binnen. De opbrengst wordt volledig vernietigd. Vernietigd, weggeroofd. Ze lieten niets over om van te leven. Israël viel in grote armoede, staat er. Maar let op wat er gebeurt. Er wordt dit gezegd, geen schaap, geen rund, geen ezel. Als je geen schapen hebt, wat is de direct wordt geraakt op dat moment? Dat is de offerdienst. Ze konden zelfs nog geen eens offeren. En misschien is dat uw ervaring wel, van het afgelopen jaar of van de afgelopen tijd. Dat je je bewust bent dat Amalek in je leven is. Denk aan Ehud, weet je, dat verhaal ook nog, waar je ook een heerser had over je leven. Het is elke keer het verhaal wat terugkomt. En dat je denkt van ik laat hem wel staan, maar hij heerst. En hier zie je hetzelfde. De ding is, ze hebben niet geluisterd. We zullen het zien. En wat doen ze dan? Ze trekken zich terug in de grotten. Ze trekken zich terug in de bergspleten. Ze laten hun oogst liggen, ze trekken volledig weg en alles wordt geroofd. Alles. En ik mag hopen dat u hier zegt, halleluja, dat geldt niet voor mij. Halleluja, ik ben nog steeds in mijn oogst. Halleluja, weet ik veel. Maar ik weet zeker dat we allemaal dit herkennen. En ik mag hopen dat het een herkenning is van het verleden. Maar we staan voor een nieuw jaar. We zijn er eigenlijk al in. En in hoeverre de dingen, dat maakt geen bal uit hoe oud je bent. Als je 80 bent, als je 60 bent, als je 50 bent, als je 20 bent. Het is a state of the mind. Het zit hier. En dat brengt ons vaak in actie. Of we hebben dingen letterlijk nog liggen waar Amalek nog grip op heeft. Zonde. Onbeleden zonde. Maar we willen zo graag over die roeping van Gideon praten. Want een roeping, fijn, want dan spreekt God tegen je. En dan, ja, misschien heeft hij wel iets in het verschiet voor mij. En heel vaak zit daar een eigen lijstje onder, zoals wij het verwachten. In ieder geval, dat herken ik wel. Ja, zo zit ik in elkaar, maar gelukkig jullie niet. Dat scheelt weer. Richteren 6 vers 6 zegt dit. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep om hulp. Dit was niet normaal, die armoede. Als christenen die leven vanuit Gods genade, hun leven niet laten leiden door de geest, niet het woord van God als leidraad nemen voor het leven, dan is het gevolg dat mensen die de geest niet bezitten, de Bijbel, de vruchten van de geest veroveren, voor zover het kan, en deze uitleggen naar eigen inzicht. En het ook gaan overnemen. En dan is je vreugde weg. Deuteronomium 8 vers 7 spreekt over die vreugde. Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen. Die ontspringen in de vallei op de bergen. Een land van tarwe en gerst. Van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waarin u niet slechts schamel brood zult eten. Maar waaraan het u niets zal ontbreken. En heel veel christenen vluchten terug naar de grot. Gaan in de grot zitten. Zijn al lang blij dat ze een glimp zien van het land. En alles wordt geroofd. Maar misschien zitten we hier nu en zegt u van, ja, niet alles. Ik heb nog heel veel. Er wordt alleen een klein beetje geroofd. En dat vind ik eigenlijk wel best. Joh, als ik daar aan begin, weet je wat ik dan allemaal moet. Allemaal zo moeilijk allemaal. Dat doen wij vaak. En we zetten een grens op de zegen die God wil geven. Hij gaf alles. Als wij de dingen van God niet ervaren, dan kunnen er verschillende dingen gebeurd zijn. Dat kan misschien vanuit anderen op jezelf gebeurd zijn, waar je zelf niks meer aan kan doen, maar dan nog steeds kan God genezen. Maar het kan ook bewust gebeurd zijn in het verleden, of misschien wel nu, heden ten dagen. Dat kan. We zijn nog steeds niet bij de roeping van Gideon gekomen. Maar ja, dit is het eerste stuk, kan er niks doen. En we gaan er niet omheen. Maar weet u, het gevolg is dat we niet meer genieten van de geestelijke rijkdommen en de vrijheid in Christus. No longer slaves. Dat is allemaal gezongen. Meestal ook zo. We are no longer slaves. I'm a child of God. Laatste 100%. Maar is het ook zo dat u geen slaaf meer bent? Dat is een belangrijke vraag. Als er dingen in uw leven zijn en we gaan 2019 in, waar u nog steeds aan gebonden bent, dan is het vandaag de tijd om volledig radicaal te breken. Want dat wil God. En dat heeft hij gedaan. Alleen wij laten ons weer banden aanleggen. En dan komen we bij ongehoorzaamheid. Het is een synoniem met oppositie, opstand, protest, strijd, tegenbeweging, tegenspraak, tegenstand, verweer, weerstand, weerwerk. Allemaal woorden die hier aan gekoppeld zijn. Nou snap ik ook echt wel dat als je kom hier met het nieuwe jaar, dan denk je 2019 positief erin, mooie preek, halleluja. Dat is nog steeds, want de Heer regeert. En de Heer is nog steeds voor ons gestorven. En al die dingen staan nog steeds. Dat is de basis waaruit ik preek. Maar ook het woord. Ik denk het feit dat ik richter op mijn hart gekomen is, daar zat ik echt over te denken. Dan denk ik, dat is iets minder vrolijk als Rut bijvoorbeeld. Daar kan je hele mooie dingen van vertellen de hele tijd. Maar dan denk ik, nou, het zal wel, dan moet het dan. En ik denk dat het ook een spiegel is om constant naar ons eigen leven te kijken. Wij zeggen dat we de Heer Jezus volgen. Maar doen we dat ook? Zonder helemaal in de stress te schieten, want we hebben een liefdevolle vader. Die zegt gewoon van, joh, kom, volg mij. Maar het is soms gewoon lastig. En hier heb ik ongehoorzaamheid genomen. Waarom? Omdat er het woord hoor in zit. Luisteren. En ik ben echt iemand die heel goed weet hoe dat werkt. Ik ben docent. Je wil niet weten hoe vaak ik dingen moet zeggen. Eén van de dingen, ik wou dat ik er een euro kreeg van elke keer dat ik het zeg. Dat is gewoon dit, tassen op de grond, pullen pakken, jassen uit en mobiels weg. Nou, ik heb een duidelijke stem, geloof me, in het lokaal. Ik zeg het tientallen keer op een dag, ook bij HV4 en ook bij HV5, soms daar nog het ergst. Want die zitten een beetje te chillen en weet ik het allemaal. Dat is trouwens wel heel leuk hoor. Maar ze horen je wel, maar ze horen je tegelijkertijd ook weer niet. En dat is, snap ik natuurlijk best, ze komen binnen en ze hebben allemaal gesprekken. Maar de ongehoorzaamheid naar onszelf en naar dit gedeelte is eigenlijk gewoon dat we niet luisteren naar God. We weten het wel, maar we doen het niet. En dat is het rare. En laat ik het maar heel zelf bij mezelf houden. Ik herken daar wel iets van. Want als het puntje bepaaldje is, ja jongens, als God werkelijk is wie die is, dan ga je op je knieën en dan geef je alles. Ja, simpel. En dan zeg je, alles wat u zegt doe ik. Maar waarom doe ik dat nou elke keer niet? Ja, je zit toch vast aan de wereld, maar daar wil God je steeds verder in laten groeien. En dan zie je hier een stukje en dan komt er een boodschap van een profeet. Zijn naam wordt niet genoemd, maar het gaat namelijk om de boodschap. En die spreekt van Gods daden, waarvan? Van het verleden. En dan zegt hij in dat sluit aan bij Deuteronomium 7 vers van 8, van vers 7 tot 11. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God. Dan voor het goede land dat u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, staat er. Deuteronomium al. Waardoor ze u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Ik gebruik zelf de tekst heel vaak, God is goed en doet goed. Mooi hè? Dat is Psalm 119 vers 68. Maar ik citeer hem eigenlijk nooit helemaal. God is goed en doet goed. Leer mij uw verordeningen. Zeg ik het goed? Anders krijg ik weer gaat handen zeggen, je zei het verkeerd. Terecht trouwens. Maar leer mij uw wetten. Dat staat erachter. God is goed, amen. He is good all the time, amen. Leer mij uw wetten, staat erachter. Dat is de hele tekst. En daarom vind ik hem zo spannend. God is goed en doet goed. Maar tegelijkertijd, leer mij uw wetten. Ik zeg het even zo, verordeningen, ik weet niet precies hoe je dat zegt vandaar. Maar dat is boeiend. Het is een combinatie ervan. De Heer Jezus roept ook altijd op om tot gehoorzaamheid. In het Nieuwe Testament zie je dat ook. Gehoorzaamheid, keer op keer. Horen. En je ziet hier iets, ook wat interessant is. Je ziet hem namelijk, daar vind je Gideon voor het eerst. En die is in een wijnpers. Een wijnpers, teken van vreugde, teken van vervulling, ook van oordeel. Maar hij is leeg. Hij staat in een wijnpers en daar staat hij. En nu komen we bij Gideon. En het boeiende van Gideon is namelijk dit. Hij doet dingen die hij eigenlijk niet mag doen van de vijand. Maar hij doet het wel. En wij zijn soms zo ongehoorzaam. En dat wil ik eigenlijk hiermee illustreren. Ik vond het wel een leuk plaatje. Waarschuwing, lage brug. Toch nog, nou volgens mij moet het best wel kunnen met mijn busje. Nou, met het gevolg dit. Kan natuurlijk ook een foutje zijn, hè? Maar je bent gewaarschuwd. Ik heb het meegemaakt bij ons met Melanchthon in de buurt. Dat er een vrachtwagen aan kwam rijden. Die stopte. En die zag ik echt. Want we stonden er allemaal achter te wachten. Een hele grote truck. Die ging in het midden rijden. En die stopte. En die reed weer een paar meter. En dan ging hij helemaal te kijken. Hij kon. En toen ging hij heel langzaam eronder door. Want dat is ook een gevaarlijke brug. Deze vind ik helemaal leuk. Daar staat op. Niet klimmen, spelen op of naast de pijp. Er zitten er ongeveer een paar honderd op. Maar weet je wat ik interessanter vind? Ze worden er niet afgestuurd door de ouders. Het is interessant, hè? Is dat niet een beeld van wat wij soms doen? We krijgen waarschuwingen, we zien het, maar dat valt best wel mee. God is genade, God is voor liefde. Het komt best wel goed. God is een heilig God. Om even het beeld compleet te maken. Hij is heilig. Hij ziet zonde niet door de vingers. Hij kan het ook niet zien. Als je die combinatie ziet, dan wordt het spannend. Dat is niet dat je daar bang voor moet zijn. Ik schrik daar niet van terug. Want het is juist van, wow, zo'n heilige God heeft al die dingen gedaan. Want dan doen we hetzelfde wat die profeet doet. Wat doet die profeet? Die wijst terug wat hij gedaan heeft voor Israël. Wat heeft de Heer Jezus gedaan voor ons? Het kruis. Hij is de lijdensweg gegaan. Hij wist het. Hij legt zijn heerlijkheid af. Al die dingen die we elke week horen, heeft hij gedaan voor u. Daar denken we aan terug. Alle machten zijn onder zijn voeten gesteld. Hij zei tegen het weer van storm stopt. En hij liep over het water. Het water is een beeld van de chaosmachten. Hij wandelde over de geestelijke machten heen. Hij is Heer. Hij is koning. Hij is de Almachtige. Daar kijken we naar terug. Wij kijken naar omhoog, niet naar de aarde. En als er dingen gebeuren in 2019, kijken we omhoog. En als het onszelf niet lukt, gaan we naar een broer of zus die zegt, lukt me niet. En dan kijken we samen omhoog. We zongen er net nog hand in hand, zoiets geloof ik, hè? Toen dacht ik, is dat wel zo? Dat dacht ik echt even. Hand in hand, de Heer brengt ons één, wij zijn broeders, weet ik welk lied het was. Maar we hebben het heel duidelijk gezongen. Dat is een spannende... Dat is een spannend... Nou, over dit soort thema's gaat het. We staan voor 2019. En eigenlijk zegt de Heer dit. Ik roep in deze situatie Gideon. Dat is mooi, maar het is wel heel duidelijk. Jullie hebben niet geluisterd. Want dat was er gebeurd. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dit. Dat is het symbool van doofheid. En dan gooi ik alles door elkaar. En hoe dat komt, weet ik niet. Ik moet er ook niet de aandacht op leggen, maar dat doe ik toch. En de ongehoorzaamheid krijgen we dan, omdat we ons niet laten leiden door de schrift. Maar de Heer Jezus zegt, volg mij. En wat gebeurt er dan? Gideon wordt aangesproken als dappere krijgsman. Dat was ook zo, want hij was bezig in het geheim, de vruchten van het land die eigenlijk geroofd werden, was hij in een wijnpers aan het dossen. De tarwe. Hij liet niet alles roven. Maar hij deed het in het geheim. Dus dat houdt in dat de machthebber, de anderen, die heerste. En soms doen wij wel eens ons eigen grotje. Dan hebben we dat kleine bezit nog wat we hebben van de Heer. Dat kleine beetje vreugde. Denken van, dat is zo kostbaar, dat is heel kostbaar. Maar wel in de nacht. We zouden het van de daken moeten schreeuwen. Dat is het. We zouden tegen elkaar constant moeten zeggen hoe goed de Heer is. We zouden ons niet moeten schamen, want we schamen zelfs als voor elkaar. Ja, moet ik nou gaan bidden voor die ander? Moet ik nou naar de ander toe en zeggen van dat de Heer op mijn hart gelegd heeft van ik moet bidden voor je omdat je ziek bent? Ja. En we trekken ons terug in onze eigen grot. En ik heb een hele mooie grot, zal ik je wel vertellen. Want ik ben een Einzelganger. Is op zich niet erg. Maar het is wel belang dat je christendom, dat je het kind zijn met elkaar hebt. En je hebt allemaal je eigen plaats dat je alleen met God bent. Dat is niet erg. Trek dan lekker je grot in, zou ik zeggen. Dat is kwaliteittijd. Maar snap je het verschil? Die voorbeelden moet je kunnen schakelen. Maar als je je in de grot trekt omdat je bang voor de vijand bent, dan klopt er iets niet. Dan kijk je niet terug naar wie de Heer Jezus zelf is. Gideon doet dit. Hij stelt een vraag. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, je dappere held... Mag ik vragen, antwoordde Gideon, als de Heer werkelijk ons bijstaat, waarom overkomt ons dit dan? Hè? Waarom gebeurt die ellende dan allemaal? Dat is eigenlijk een vraag die we allemaal stellen. Als je heel precies weet in je eigen hart waar het fout zit, dan hoef je hem niet te stellen, dan weet je het. Maar ik weet niet hoe het u gaat, maar de afgelopen weken zie je de tsunami. Waarom is er lijden? Dat is de grote vraag van de wereld. Waarom grijpt God niet in? Afgelopen weekend, een kind van 1 jaar wordt van de eerste verdieping gegooid. Waarom grijpt God niet in? Een man helemaal verward. Zo'n klein stukje nog. Ik weet niet wat de reden geweest is, maar het gebeurt wel. Waarom zijn er scheidingen? Waarom zijn er Kinderen die doodgeboren worden. De gekste dingen kunnen in je hoofd komen. Waarom gebeurt ons dit allemaal? Omdat we ook in een leven leven en een wereld leven waar de gebrokenheid is. Maar voor ons als christen, geestelijk gezien, is het niet nodig om in die gebrokenheid geestelijk te leven. En als wij geestelijk gezond zijn, dan kunnen we ook die gebrokenheid in de wereld aan. Want God zegt in dit gedeelte heel vaak door de profeet, ik deed het. Lees het maar na. Het gaat niet om ons. Die profeet, je moet terugkijken. Je hebt niet geluisterd. En nu staan we voor 2019. Wordt spannend. Wat verlangen heb je in je hart? In hoeverre luisteren we dan naar de Heer? En zijn we bereid om die roeping die Gideon kreeg, maar die wij vanmorgen allemaal krijgen, letterlijk aan te luisteren? Gideon zegt dit. Hij zegt, waarom is het zo? God gaat er niet op in. God geeft me gewoon een opdracht. Leuk hè? Wij verwachten altijd een verklaring. Krijg je niet altijd. Het is geloof. Het is frustrerend, want ik ben ook heel erg, ik wil alles een beetje, weet je, nou, 1 en 1 is 2 en nou ja, 2 en 2 is 4 en dan snap ik het. Maar sommige dingen snap je gewoon niet. Maar God zegt, dappere held, houd moed. Jij gaat in mijn naam. En het zal zijn of een heel leger in jouw naam, gewoon in je eentje dat doet, maar of een heel leger er is. De kracht is door God zelf. De enige ellendige toestand waarin de Israëlieten verkeren is te wijten aan het feit dat ze naast Yahweh ook andere goden vereren. En het verbond van de Heere overtreden. Romeinen 11 vers 1 zegt dit. Dan is nu mijn vraag, zegt Paulus, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. God heeft u niet verstoten. God roept ook u. Ook voor 2019. En wat dat is, weet ik niet. Dat is ook wel wat makkelijk aan één kant. Kijk, je kan deze preek heel goed zeggen van, weet je, een zendingspreek. Alle jongeren en alle ouderen, allemaal weg. Dat heb ik bewust niet gedaan. Ik leg de vraag wel neer. Want als je jong bent, ik ben bijna 50. En ik kan gerust wel zeggen van, je leven is een beetje redelijk uitgestippeld. Dat wil niet zeggen, als je de vraag krijgt van God, dat je dan nog steeds, de lef moet hebben om erin te stappen. Maar als je jong bent, ligt alles voor je. Je studie. En zeg ik alleen dit. Alle kennis die je hebt, en ik heb het vaak gezegd, heb je van de Heer. Alle wijsheid die je hebt, heb je van de Heer. Alle mogelijkheden die je hebt, heb je van de Heer. Wat doe je ermee? Maar dat geldt voor ons ook. Zijn we bereid om gewoon 2019 zo in te gaan? Heer, roept u mij. En dat gaat misschien niet over Vietnam of Amerika of weet ik veel. Maar wel een roeping, een persoonlijke roeping. Ik roep jou, jij dappere held, houd moed. En dan komt hij hiermee, wat zo logisch is. Tweede argument. Ik ben helemaal niemand, zou ik Israël bevrijden? En hij is weer met zichzelf bezig. Ik? Moet u mij hebben? Ik kom van Manasse, er staat niks voor. Ik ben de jongste, daar kan ik me heel goed mee vereenzelvigen. Want ik ben de jongste. Zeg je van, nou, wie is nog meer de jongste? Kijk, dat zijn de beste trouwens, maar dat terzijde. Dan knippen, nee joh. Nee, maar dan heb je dat gevoel wel eens dat je denkt van, hè, dat kan toch niet? Maar God kijkt daar niet naar. Hij pakt de oudste, de jongste. Hij neemt de mens die bereidwillig is. En ik moest denken tijdens deze preek, je gelooft niet wat ik nu ga vertellen. Maar ik moest denken aan Jan Visser. Ja, ik weet het. Nee, serieus Jan, ik moest echt aan je denken. Over gehoorzaamheid. De dingen die je hebt, de kennis die je hebt, en dan toch laten leiden. Wij waren op vakantie. En wij zouden naar een of andere kloof rijden. En Jan is al jaren daar geweest. En Jan liet aan ons zien, of aan mij zien, en zeggen, nee, dan moet je zo en zo rijden. Ik denk, nou is goed, ik pak die kaart weg, Jan was weg. Dus ik denk van, nou, ja, ik heb toch kennis zat ook, zal eens die kaart eens goed lezen. Maar Jan moet je altijd even goed controleren natuurlijk. Ik denk, joh, je kan ook zo rijden, dat is veel sneller man. Waarom zeg Jan, serieus, waarom zeg Jan dat nou niet? Ik zeg tegen Jan, nou, snap jij dat nou? Nou, we nemen lekker die eerste afslag, zijn we de vijfde eerder. Dat heb ik geweten. Ik eraf. En ik ben, dat was in de eerste jaren dat ik in de bergen was. En ik heb echt hoogtevrees. Dat is de laatste jaren echt wel iets afgenomen. Maar ik rijden. Als je gewoon op een weg rijdt door die Alpen heen, dan valt het wel mee, dan zie je gewoon een berg. Maar dat zie je niet, maar er loopt wel een weggetje op zo'n berg. Weet ik veel, dat is het weggetje waar ik terecht op kwam, waar ik op terecht kwam. Dus ik reed mijn weg. Ik heb nog nooit zo gezweet. Misschien kun je het nog herinneren, Anneke. Maar echt, ik zat te knijpen. Heer, laat er geen tegenligger komen. Laat er geen tegenligger komen, alsjeblieft. En dat je echt reed zo, zonder niks, één baan, echt zo naar beneden. En dan weet je nog, je moet nog dik 20 minuten, een half uur rijden. En nu komt het. We waren die dag weg geweest en toen moesten we terug. Toen dacht ik, nou, laat ik de route van Jan maar nemen. En toen reed ik om een tweebaansweg, geasfalteerd, met allerlei hele mooie veiligheid langs de weg. En ik kon 80 naar beneden rijden bijna. Over ongehoorzaamheid zijn. Nou, ik vond het voorbeeld. Daar moest ik echt aan denken. Ik probeerde met mijn eigen wijsheid en mijn eigen inzicht de landkaart wel eventjes te lezen. Terwijl Jan daar al 10 keer geweest was. Die zegt, je moet gewoon zo rijden. Ja, maar dat was om. En nogmaals, als je Jan een beetje kent, ja, dan neem je het met een korreltje zout. Ja, toch? Nee, flauw. Nee. Ja, precies. Ik heb er zeker van geleerd. Ik zeg dit, ik geef dit voorbeeld ook in de hoop dat het blijft hangen. In hoeverre stippen we ons eigen leven uit? En nogmaals, de roeping die we dan van God krijgen, is misschien heel persoonlijk. Maar God roept ons allemaal, want het feit dat hij zichzelf gegeven heeft voor ons is je eerste roeping. Ik ben voor jou gestorven. Wil je dat aannemen? En ik ga uit dat je dat gedaan hebt. Maar misschien ligt er een hele grote of een kleine. Level het maar. Dat maakt mij niet zoveel uit. Maar de vraag is, zijn we bereid om letterlijk in 2019 te luisteren naar God? Gehoorzaam te zijn. En dan zie je hier wat hij doet. Hij vraagt om een teken en hij maakt een maaltijd. En er komen een aantal dingen in de voren. Hij zegt, als ik genade gevonden heb in uw ogen. Hij kon dus geen aanspraak maken. Het is van u afhankelijk. Dat is onze hartsgesteldheid. Hij pakte een geitenbokje. In Leviticus 4 is dat het offer voor het zondoffer. Een beeld dat de Heer Jezus het oordeel van de zonde heeft gedragen en weggenomen. Ik ga daar niet verder op in. Maar het verwijst naar de Heer Jezus, het hele offer. Hij pakte ongezuurde broden van een effa meel. Dat is het spijsoffer uit Leviticus 2. Beeld van het leven van de Heer Jezus Christus. En hij legde het op de rots. En onze rots is Christus. Dat is wat Gideon deed. En de engel, in deze vertaling staat de Heer. Want hiermee, wat hij meemaakt, is eigenlijk dezelfde roeping als van Mozes. Die kreeg ook een engel. En er werd ook gezegd van dat dat eigenlijk God was. En Gideon hetzelfde. En hij raakte met zijn staf het aan. En dat is een staf, de betekenis van heerschappij. En alles was verteerd en hij was weg. Oftewel het offer werd aanvaard. Het offer is aanvaard voor ons. De Heer Jezus Christus zelf. En ik eindigde bewust daarmee, want je kan het hele stuk doorlezen, maar dat zullen we de volgende keer doen. Het stuk begon met verdrukking. Vijanden die kwamen in het leven. Waarom? Omdat ze het verbond, de afspraken met God niet hadden. Ze deden de dingen die ze zelf wilden. Ze leidden hun eigen leven. Maar wat gebeurde? Het werd geroofd. Elke keer weer. Het werd geroofd. Terwijl God zegt, je krijgt al het goede. In de hemelse gewesten kunnen wij vrij rondbewegen en alles genieten van de Heer. Alles. Dat is zo wat het woord zegt. Maar vaak durven we niet, omdat de vijand claims heeft. En dan zegt God hier, dat komt omdat je niet geluisterd hebt. Mijn woord zegt duidelijk van, ik heb alle macht. Ik heb alles ontroond. Ik heb jou volledig gered voor tijd en eeuwigheid. Je bent mijn kind, I'm no longer slaves, hebben we gezongen. I'm a child of God. Dan zegt hij, luister naar mijn woorden. Gehoorzaam mij. En daar staat het woord vol van. En dan is het laatste, dan brengen we een offer. En dat offer hoeven wij niet meer te brengen, dat is gebracht. Gideon is geroepen. En het lastige hiervan is, ik heb het niet op zending gericht of wat dan ook. Hè? Want dan kan je heel sterk, God roep je daarvoor. Ik laat het helemaal vrij. En ik ben ervan overtuigd dat God op uw hart misschien iets legt. Dat hij zegt van, dit is de stem, dit is de roeping die God mij geeft. We volgen en ploegen. We volgen de Heer Jezus. En ik vond deze wel heel leuk. What if following Jesus is more than just going to church? Wat nu als Jezus volgen meer is dan alleen maar naar de kerk gaan? Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent en wat u doet, Heer. voor onszelf. En ik ben me bewust, Heer, ook in de voorbereiding, dat het zoveel is dan wat we niet doen, dat we tekortschieten. Maar Heer, het is juist in dat tekortschieten. Het is juist in het falen wat wij doen, waarin uw liefde zien. Niet om weg te kwijnen in die grot uit angst dat u ons niet meer wil kennen. Niet meer wegrennen in die grot en alles laten roven, omdat we bang zijn voor de vijand. Maar dat u ons roept uit die grot. En dat u zegt, dappere held, kom naar buiten. Of dat we misschien dat klein beetje geestelijke dingen die we nog ervaren, waar we kostbaar hebben, wat we bezitten voor onszelf, dat we denken, dit hebben we nog. Dat u zegt tegen ons, dappere held, kom naar buiten. En Heer, ik wil u zo bidden, Heer, dat we staan zo, we zijn al natuurlijk in 2019, maar het hele jaar nog echt voor ons. Dat we bereid zijn om te luisteren. En wij zullen falen. Wij zullen vallen. Maar u bent goed en u doet goed. Leer ons uw wetten. En Heer, u zegt ook als de rechtvaardige valt, de Heer is het die hem optilt. Die hem weer op zijn voeten zet. En dan komen we bij u, Heer, en dan denken we aan die profeet die geen naam had. Maar die wees naar Egypte. Israël, de Heer was het. De Heer was het. De Heer heeft jullie bevrijd. En hij sprak nog in de ik-term. Ik ben het, zegt u. Ik ben het. Ik ben het. En dat zegt u nu tegen ons. Ik ben het die naar de aarde gekomen is voor jou. Ik ben het die gestorven is en ik had jou op mijn gedachten. Ik ben het die de striemen over mijn rug geslagen kreeg en de kroon op mijn hoofd voor jou. Ik ben het die de dood inging en zei het is volbracht voor jou. Ik ben door de dood gegaan voor jou. Ik ben, iedereen, alles is onder mijn voeten gesteld. En ik ben, ik ben. Heere God, en dan is het nu, op dat u zegt in het woord, de roeping van Gideon. Dat u ons roept voor 2019. Ik weet niet wat. En dat mag ik openlaten. We bidden, Heer Jezus, een zegen over de gemeente. Hier zoals we zijn. De mensen die luisteren. En dat we daarmee ook bereid zijn, Heer, om gehoorzaam te zijn. Om te luisteren. Om u te volgen, omdat u het waard bent. Omdat u een liefvolle God bent. Omdat u van ons houdt. Omdat u alles gegeven heeft. U was wel gehoorzaam voor uw vader. En deed alles. Heer, we prijzen u voor wie u bent. Aanbidden u voor wie u bent, Heer. En we belijden u dat u God bent. En wij belijden hier en zeggen tegen u, Heer, wij willen luisteren en u volgen en ploegen in 2019. Amen.